zegen.
God zegen. Er zijn gemeente de volgende mededelingen. Allereerst, de dienst op Goede Vrijdag 15 april is niet om 10 uur, zoals abusieflijk in het kerkblad vermeld, maar om 19:30. Dan hoopt voor te gaan dominee H. Liefting. Diensten voor zondag 17 april, eerste paasdag, ook om 10 uur dominee Liefting en om 19:30 dominee J.C. de Groot uit Dordrecht. Collecten zijn vandaag, eerste collecte bestemd voor het jeugdwerk en de tweede collecte voor de plaatselijke gemeente. En deze collecten worden gehouden tijdens de dienst. Woensdag 13 april is er Bijbelkring Berea aanvang 20:00 en voor de data's in de toekomst geldt zo de Heere wil en wij leven. Laten we met elkaar deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon, die toekomt en ook deze morgen mocht worden toegebracht, de eer en de lof, de dank en de aanbidding. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting, van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente met elkaar uit Psalm 111, daarvan het derde en het vijfde vers. Psalm 111, het derde vers. Hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. En ook het vijfde vers, het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren. Psalm 111, ik noemde u de versen 3 en 5. Ook op deze Lijdenszondagmorgen, gemeente, stellen wij ons onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. En naar de wet zingen wij met elkaar uit Psalm 86, het 8e vers. Maar gij, Heere, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in genade die ons behoedt, groot van waarheid, eindeloos goed. Het 8e vers van Psalm 86 als ons antwoord op de wet. Toen sprak God, maar ook nu spreekt God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland het diensthuis, het slavenleven geleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis, een afbeelding maken van wat boven in de hemel is, noch van wat beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverend God, die de misdaden van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden bewaren. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel, gedachteloos, zinloos gebruikt. Ge denkt aan de Sabbatdag, de rustdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge al uw werk doen, maar op de 6e dag... Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag, de rustdag, en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, ge zult niet begeren het huis van uw naaste, ge zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En hoe worden deze 10 geboden gedeeld? Onze catechisme zegt in 2 tafels, waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden, en de andere wat wij onze naaste schuldig zijn. Amen. We gaan, gemeente, samen het woord van God nu lezen en we doen dat in Hebreeën 7. Hebreeën 7 en daarvan het 11e tot en met het 28e vers. Er wordt in dit hoofdstuk grote nadruk gelegd op het priesterschap van de Heer Jezus, die hoge priester is naar de orde van Melchizedek, daarover straks meer. Dus uit Hebreeën 7 te beginnen bij vers 11, waar we dan Gods heilig woord aldus lezen: indien dan nu de volkomenheid door het Levitisch priesterschap waren, want onder dat heeft het volk de wet ontvangen, wat nood was het nog, hoezeer was het nog nodig, dat een andere priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan, en die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Aaron. Want het priesterschap verandert zijnde, zo geschiet er ook noodzakelijk verandering der wet. Want hij, op wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam, van wie niemand zich tot het altaar begeven heeft. Want het is openbaar, het is duidelijk, dat onze Heere, Jezus, uit Juda gesproten is. Op welke stam Mozes, van welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. En dit is nog veel meer openbaar, duidelijk, zo er naar de gelijkenis van Melchizedek een andere priester opstaat, die dit niet naar de wet van het vleeselijk gebod is geworden, maar naar de kracht van het onvergankelijk leven. Want hij getuigt: gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiedt vanwege de zwakheid ervan en omwille van de onprofijtelijkheid. Want de wil, want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop, waardoor wij tot God naderen. En voor zoveel het niet zonder eedzwering is geschied, want geden zijn wel zonder eedzwering priesters geworden, maar deze, met een hoofdletter, de Heere Jezus, met eedzwering door die tot hem gezegd heeft: de Heere heeft gezworen, en het zal hem niet berouwen, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. En geden zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven, maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk, een onverliesbaar priesterschap, waarom hij ook volkomen kan zalig maken hen die door hem tot God gaan, zo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Want zodanig een hoge priester betaamde ons, hebben wij nodig: heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en hoger dan de hemelen geworden, die het niet alle dag nodig was, elke dag nodig had, zoals de hoge priesters, eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers op te offeren, daarna voor de zonden van het volk, want dat heeft hij eenmaal gedaan, toen hij zichzelf opgeofferd heeft. Want de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben, maar het woord der eedzwering die na de wet is gevolgd, stelt de zoon die in der eeuwigheid geheiligd is. Vers 24 en 25 zijn de tekstwoorden voor de preek deze zondagochtend. Maar deze, dus de Heere Jezus, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk, een onverliesbaar priesterschap, waarom hij ook volkomen kan zalig maken hen die door hem tot God gaan, zo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Zover dan de lezing van Gods heilig woord. In ons gebed willen we denken aan de nood in Oekraïne, de vluchtelingen die in Nederland of elders zijn opgevangen, ook voor andere delen van de wereld waar veel onrust en zorg is. We bidden voor het werk van zending en evangelisatie en voor de vervolgde kerk. Laten wij samen bidden. Heere, ons gebed zal niet hoger komen dan het dak van dit kerkgebouw, als u, o Heilige Geest, als geest van het gebed, ons niet leidt en ons het woord schenkt, het gebed geeft, als u ons hart niet afstemt op de troon van Gods genade. Heere, wilt u het doen, want ook de discipelen vroegen, leer ons bidden. En dan zal ons gebed door lucht en wolken dringen. En het zal, Heere, u verheerlijken, omdat het niet onszelf, maar u in het middelpunt zet. Daarom bidden wij allereerst vanmorgen, dat we zo mogen bidden dat uw naam erin verheerlijkt wordt. En we onszelf zullen kennen en zullen leren kennen en telkens weer dieper leren kennen als mensen die in alles diep afhankelijk zijn van u, de levende God. Heer Jezus, u hebt het zelf gezegd, in de gelijkenis van de wijnstok en de ranken, zonder mij kunt u niets doen. Maar Paulus mocht daaraan toevoegen en op grond daarvan belijden, maar in hem zijn alle dingen mij mogelijk. Heren, dan kan zelfs een geloof niet groter dan een mosterdzaadje bergen verzetten. En laten wij ook vanmorgen zo bergen mogen verzetten, bergen van schuld en bergen van zonde, ze mogen verzetten en ze werpen in de zee van uw genade, in de zee van uw vergevende liefde. O Heere, door het geloof zijn alle dingen ons mogelijk. Verheerlijk zo uw naam en kracht. En vul ons, Heere, met alles wat u wel behagelijk is. De jongens en de meisjes, opgroeiende jongeren, vaders, moeders, grootouders, gedenkt ons, Heere. Ook degenen die nu of later met ons verbonden zijn en deze dienst mogen meemaken. Laat het zijn dat we dan niet op afstand blijven, maar er volledig in betrokken raken. En dat we zo, Heere, met elkaar één van geest voor uw aangezicht mogen verschijnen. Ons past dank voor al uw zegeningen. En Heere, als wij terugzien in de achterliggende week, dan is er aan onze kant schuld, altijd maar weer tekortkomingen, in gebreken te zijn gebleven naar u en onze naasten toe. U hebt ons de spiegel van uw heilige wet voorgehouden. Wie zal dan niet buigen en wie zal dan niet de hand meelaats uit eigen boezem tevoorschijn brengen? Maar terugkijkend mogen wij ook verwonderd zijn over uw zorg, trouw en goedheid. En daarom mogen wij ook vanmorgen hier weer aan deze plaats zijn, omdat, Heere, u uw verbond gedenkt en ons samenroept rondom uw woord. Laat het open gaan, Heere, en laten zo de lijnen getrokken mogen worden vanuit de schrift naar het eigen leven. Laten wij zo vanmorgen onderwijs mogen ontvangen, verdiepend en verrijkend, en ons bouwend en zettend en grondend op dat enige fundament dat u zelf hebt aangebracht, uw verzoenend lijden, uw verzoenend sterven, Heere Jezus, dat kan alleen het rustpunt voor ons hart zijn. We hebben u mogen volgen in uw kruistocht, in de achterliggende weken. We zijn gebracht op Golgotha en kunnen alleen maar heel diep stil zijn. Heere, in deze zee van lijden verzinken onze gedachten. Te meer als we beseffen dat uw dood het leven voor zondaars aanbrengt. En dat, Heere, op grond van uw sterven er verzoening is en genade is voor de grootste van de zondaren. En dat u op grond van uw volbrachte offer de Heilige Geest hebt doen uitgaan, die het u alles neemt uit u en het ons verkondigt. En dan bidden we, o Heilige Geest, wil in ons midden zijn, ook vanmorgen. En dan wijst u altijd op de Heere Jezus. En stelt hem ons voor in al zijn heerlijkheid en schoonheid. En maakt hem onmisbaar voor het zondaarshart. Mogen we dat vanmorgen zo zien. En mogen we dan, Heere, onszelf maar werpen voor uw voeten. Leid ons, wij bidden ook voor allen die het moeilijk hebben en zorg hebben, dat u ze wilt gedenken. En wij bidden, Heere, dat al die dingen die wij als moeitevol ervaren in het leven, iets goeds mogen uitwerken. Want in uw hand, Heere, wordt het goede, wordt het boze slecht en wordt het kwade goed. In uw hand worden de dingen precies anders dan dat wij ze beleven buiten u. Wij bidden u voor een wereld vol van zorg, van strijd en oorlog en geweld. Een wereld doordrenkt van de Kaïns geest. Een wereld vol van bloedvergieten. Wilt u gedenken, Heere, waar zoveel mensen op de vlucht zijn voor het geweld? Soms al eindeloos in vluchtelingenkampen verkeren in Afrika, in Azië of waar het ook is. Stop, Heere, laten de oorlogen toch alstublieft stoppen. In Oekraïne, in Jemen, in Mali, in Ethiopië, Tigray en op zoveel andere plaatsen van verschrikkelijk geweld. Breekt u de macht en de kracht van de agressors. En brengt u, Heere, de agressors op de knieën voor u. Dat bidden we ook voor de Russische bezetter, de invasie, tocht die plaatsvond in Oekraïne. Heere, als u het hart breekt van de agressors, stopt de oorlog. En komt er nog iets heel goeds uit voort, uit al dat verschrikkelijke leed van u. Wij bidden, Heere, om de voortgang van uw evangelie overal in deze wereld, omdat uw woord vrede maakt, oorlog verklaart aan alles, Heere, wat de vrede verstoort. En de vrede boodschapt uit u de vredevorst die alle verstand te boven gaat. Vrede door het bloed van het kruis. Vrede in de Heere Jezus Christus. Vrede. Dan zijn we tevreden met God. We zijn tevreden met uw leiding. We zijn tevreden met de weg waarin u ons leidt. En mogen zeggen, al de weg leidt mij mijn heiland. En dan is het goed. We bidden voor overheden ook hier in Nederland. Onze centrale overheid in Den Haag. Maar ook voor de plaatselijke overheid, het gemeentebestuur. We bidden ook voor de provinciale overheid. En Heere, leer ook onze overheden haar hoge heilige roeping te verstaan, opdat wij geregeerd worden overeenkomstig uw wil en zo een stil en gerust leven mogen hebben onder de hand van hen die uw handen representeren in de samenleving. Gedenkt u de kerk overal in deze wereld. En Heere, laat ook deze dag uw woord met kracht van u mogen uitgaan in zuiverheid en gegrond op het woord en getuigenis van u. Gedenkt u de velen, Heere, die lijden omwille van uw naam. We horen verschrikkelijke dingen en worden telkens ook weer op de hoogte gehouden en bijgepraat door organisaties die zich ontfermen over de verdrukten omwille van het evangelie. Heere, laat hun getuigenis voort mogen gaan en nog velen tot bezinning en inkeer mogen brengen en doen worden belijders van uw naam. Hoort u zo ons gebed. Zegen ook, Heere, al die helpende handen die in liefde zijn uitgestoken naar de naaste in nood. We vragen en bidden u deze dingen. Gedenken ook de zieken, ook bijzonder de psychisch zieken. Want een mens kan ook gedeprimeerd raken door al die dingen die hij hoort en die hij ziet. De beelden die onafgebroken bij ons binnenkomen over hartverscheurend leed. O Heere, wat is de mens, wat is in hem te prijzen? En dan nochtans dat ge hem zoveel gunsten wilt bewijzen, Daarvan blijkt ook deze ochtend, als u ons hier samenbrengt rondom uw woord. We danken en bidden, wil ons horen en verhoren in de naam van hem die ge altijd hoort, de Heere Jezus Christus. Amen. Wij gaan, gemeente, samen nog een keer zingen. We doen dat uit Psalm 85, daarvan het eerste en het vierde vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. En het vierde, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Psalm 85, daarvan het eerste en het vierde vers. En denkt u ook aan de collecten, jeugdwerk en plaatselijke gemeenten. Thank you. Gemeente, nog niet zo heel lang geleden stonden er langs de Rijksweg ter hoogte van vlieghaven Schiphol waarschuwingsborden. Kijk vooral niet omhoog, maar let op de weg. Nou ja, dat is als je in de auto zit natuurlijk wel een wijze raadgeving. Kijk niet omhoog, maar houd uw ogen op de weg gericht. De schrijver van de brief aan de Hebreeën zegt het precies andersom. Kijk maar vooral omhoog, naar boven, en zie niet te veel achterom en rondom u. Zoiets zei ook de oude dominee Jodocus van Lodestein. Het oog omhoog en het hart naar boven. De brief aan de Hebreeën is een bemoedigende brief. Bedoeld voor mensen in moeitevolle omstandigheden. De geadresseerden zijn Joodse mensen die christen zijn geworden. Christenen uit de Joden dus. En deze mensen hebben het moeilijk. Ze hebben het zwaar. Want ze zijn als het ware uit hun gemeenschappen gestoten. Ze horen er niet meer bij. Ze worden gezien als afvalligen. Als scheurmakers. Als mensen van een sekte. Het is toch duidelijk hoe onze Joodse leiders over de Heer Jezus Christus denken en hebben gedacht. Ze hebben hem gekruisigd, aan het vloekhout geslagen. En daarmee is toch heel duidelijk dat ze met hem hebben afgerekend en dat hij niet de Zoon van God is. Ontmoedigende omstandigheden voor deze mensen, die als tweede of derde rangs burgers worden beschouwd. Maar gemeente, er zijn ook vandaag heel wat christenen die het weer op een andere wijze dan de Hebreeën van destijds moeilijk hebben. Als u de lijst van Open Doors zo nu en dan eens onder ogen krijgt, de verslaggeving van de mensen in deze wereld die omwille van het evangelie vervolgd worden, dan schrik je. In de 21ste eeuw, waarin we zo hoog opgeven van de beschaving en de verdraagzaamheid, worden heel veel christenen, en het gaat dan over miljoenen christenen in deze wereld, vervolgd. Alleen om het feit dat ze de Heer Jezus volgen en God gehoorzaam zijn. En willen leven bij het woord van hem. Denkt u maar aan de christenen in Eritrea. Of je zult maar christen zijn in Vietnam. Of als moslim in Saoedi-Arabië tot geloof in de Heer Jezus komen, de Bijbel gaan lezen. Op bekering staat een zware straf. Doodstraf. En niet zo lang geleden konden wij lezen in de kranten, in enkele kranten althans, want de meeste seculiere kranten vinden dat ongelooflijk onbelangrijk, dat er 29 christenen op één moment geëxecuteerd worden in Noord-Korea. Alleen om het feit dat ze bij elkaar zijn gekomen, met elkaar het woord van God lezen, daarover spreken en hun handen vouwen en hun knieën buigen om tot God te roepen. Kijk maar vooral naar boven en let maar niet te veel op de omstandigheden, schrijft de auteur van deze brief aan de Hebreeën. Gemeente, hij is vol van de Heer Jezus. De enige troost in leven en in sterven. De Heer Jezus, koning van het koninkrijk, dat blijft tot in alle eeuwen. Dat zei dominee Pauwen. Ik ben geen Pauwenjaan, maar mijn schoonvader was geabonneerd op dat blad van dominee Pauwen. Hij was ook geen Pauwenjaan, maar wel geïnteresseerd. In het dorp waar we woonden waren nogal wat Pauwenjanen. En in een van die preekjes, geschreven in de tijd van de Koude Oorlog, dan zegt dominee Pauwen, let er nou maar eens op, al die rijken gaan voorbij, dat machtige Sovjetrijk gaat voorbij, Cuba gaat voorbij. En hoeveel rijken zijn er al niet voorbij gegaan? Maar het rijk van de Heer Jezus blijft tot in alle eeuwigheid. Dat is en dat blijft. En de schrijver van deze brief bemoedigt dan ook met het evangelie. En hij is vol van de Heer Jezus Christus. En gemeente, het is zoeken naar woorden. Misschien kent u dat wel als het gaat over de Heer Jezus en wie hij nou voor je is en dat je hem lief hebt en dat je wilt beschrijven wat dat dan allemaal is, wat hij met je doet en wat hij voor je betekent, dan is het zoeken naar woorden. Zo ook in deze brief. Ja, schrijft de auteur van deze brief, de Heer Jezus, hij is veel rijker en veel groter dan Mozes. Nou, Mozes was wat. Mozes was wat. Maar ook veel meer dan Aaron. En hij stelt al die priesters die onder het Oude Testament gediend hebben, de hoge priesters in kluis, in zijn schaduw. De Hebreeënbrief trekt voortdurend lijnen vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe Testament, naar de Heer Jezus. Augustinus heeft gezegd, het Oude Testament is de knop en het Nieuwe Testament is de bloem die openvouwt. En alles wat verborgen lag in het Oude Testament wordt nu heerlijk zichtbaar. De Heer Jezus is het centrum, is de kern van heel de schrift. We zingen ook met Psalm 22, al de schrift is, heel de schrift spreekt van hem, heel de schrift getuigt van hem, Jezus Christus. Hij is in ons hoofdstuk hoge priester, hij wordt uitgetekend als hoge priester naar de orde van Melchizedek. Hij is hoge priester naar de orde van Melchizedek. En waarom staat dat nou niet naar de orde van Aaron? Of naar de orde van de priesters, hoge priesters uit het geslacht van Levi? Maar naar de orde van Melchizedek. Wie was Melchizedek? Nou, misschien kunnen de jongens en de meisjes het antwoord wel geven. Melchizedek, de juf, de meester op school, heeft er misschien wel eens iets van verteld. Melchizedek, die leefde in de tijd van Abraham. En hij was koning van Salem, Jeruzalem, maar hij was ook priester. En hij was Abrahams meerdere. Dat blijkt, want hij zegende Abraham, die hem tiende gaf van de zojuist verworven oorlogsbuit. Eigenlijk buigt Abraham voor de Heer Jezus Christus in die geschiedenis. Als je de lijn volgt die de briefschrijver van de Hebreeën volgt. En in die lijn bogen ook Aaron en het hele priesterlijke geslacht voor de Heer Jezus Christus. Want hij is in alles hun meerdere. Want hij alleen kon bewerken wat zij nooit konden en ook nooit zullen kunnen bewerken. Het heil dat nooit vergaat. Een vergeving van de zonden. Vrede die alle verstand te boven gaat. In de lijn van de schrijver van de brief aan de Hebreeën. Er is maar één Melchizedek. Er is ook maar één Heer Jezus Christus. Want anders dan de priesters die later in Israël uit de stam van Levi zouden zijn, had Melchizedek niemand voor hem en niemand na hem die priester was. Even iets terug in deze brief. Daar lees je dat Melchizedek zonder vader en zonder moeder was. Maar dat wil zeggen, wij weten niet waar hij vandaan kwam, hoe het was en alles. Melchizedek was uniek in zijn positie. Dat is de bedoeling van hij was zonder vader, hij was zonder moeder, hij is uniek in zijn positie. En hier vergelijkt de schrijver Melchizedek met de Heere Jezus Christus. Want ook hij kwam niet uit de stam van Levi, uit de stam van Juda, de koningsstam. En u weet wel, uit die stam is nooit iemand tot het altaar geroepen. En dan staat er in vers 16, en ik zeg dat in mijn eigen woorden nu, dat de Heere Jezus Christus zijn priesterschap niet verkreeg door afstamming. Hij volgde niemand op die voor hem priester was geweest. En na hem is er ook niemand in zijn lijn priester geworden. Dat hoefde ook niet meer. Er staat dat hij een onvergankelijk priesterschap ontving. En eigenlijk heel letterlijk een onoverdraagbaar priesterschap. Melchizedek was, evenals Aaron en alle priesters die naam zijn gekomen, voor een poosje priesters. Want al die priesters, dat weet u wel, waren sterfelijke mensen. Ze kwamen en ze gingen weer na een poosje. En bovendien betaalden zij met hun dood niet de zonde van de mensen. Maar hoe anders nu de Heer Jezus Christus, hoe anders Hij, van wie gezegd wordt dat Hij een priester is tot in alle eeuwigheid. Jazeker, ook Hij is gestorven. Goede Vrijdag staan we daar weer bij stil, maar Hij is ook opgestaan, Hij is opgewekt. Als een bewijs dat de Vader tevreden was met zijn werk. De Vader heeft het aanvaard en heeft hem een plaats gegeven aan zijn rechterhand in de hemel. De Vader is met het werk van de Heer Jezus tevreden. U ook? Jij ook? Of zoek je nog altijd iets buiten Christus waarmee je denkt voor God te kunnen bestaan? Waarmee je denkt God te kunnen behagen? God is tevreden met het werk van Christus. Weet je wat Kolbrugge zei? U kent die uitdrukking. Bent u met het lam tevreden, zo is God met u tevreden. God heeft hem teruggenomen, opgenomen in de heerlijkheid. Gij zijt priester in der eeuwigheid. En dat is een citaat ook uit Psalm 110 dat hier aangehaald wordt. David in Psalm 10 heeft geprofiteerd, de Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester tot in alle eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Maar hij is veel meer dan Melchizedek. Tot in eeuwigheid, Melchizedek was koning en priester en de Heere Jezus is koning, priester en profeet. Nou, wat moeten die Hebreeën doen, wat moeten wij doen? Omhoog kijken, naar boven kijken, waar Jezus nu is aan de rechterhand van zijn Vader. Gij zijt hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Nou, gemeente, mensen hebben zo de neiging om achterom te kijken. En als het moeilijk wordt om dat verleden te gaan idealiseren en dat verleden te gaan verheerlijken, je houdt het niet voor mogelijk. Maar er zijn heel wat mensen in de huidige Russische Federatie die zeggen, ja, dat communistisch tijdperk, dat was toch eigenlijk wel, dat was heel goed. Dat was een soort lui-lekkerland voor ons, wat hadden we toen goed. En er zijn duizenden mensen in de Russische Federatie die met een regelmaat naar Moskou gaan, naar het mausoleum waar Stalin ligt en daar een roos neerleggen. Oh, die Stalin. Toen hadden we het eigenlijk wel goed. Israël deed hetzelfde. Toen ze uitgeleid waren uit het slavenbestaan van Egypte, op weg naar het beloofde land dat vloeit van melk en van honing. Maar ze werden beproefd, hun geloof en vertrouwen op God werden beproefd in de woestijn. En ze keken achterom en ze zeiden, toen was ons beter dan nu. Wat hadden wij het goed daar in Egypte, in dat slavenbestaan. Terugkijken. Nou, dat gevaar bedreigt ook de Hebreeën. Want ja, ze laten het zich ook aanpraten. Is het offer dat wij brengen niet erg groot? Allerlei vragen borrelen op. Ze hebben van alles opgegeven om de Heer Jezus te volgen. Neem uw kruis op en volg mij. Ook vandaag neem je kruis op en volg mij. Achter de Heer Jezus Christus in aan. Wie vader en moeder lief heeft boven mij, dus meer dan mij, is mij niet waardig. Alle dingen schade en drek achten om de uitnemendheid van de heerlijkheid van Christus, zegt Paulus in de brief aan de Filippenzen. En nu wordt dat geloof beproefd en hun vertrouwen wordt beproefd. En nu zijn ze zomaar een prooi van aanvallen van de mensen rondom hen heen die zeggen, wat hebben jullie nou eigenlijk nog? Je mag niet meer in de tempel komen. Je wordt er als het ware weggekeken. En wat hebben jullie nou nog? Je hebt geen altaar meer. Je hebt geen feesten meer zoals wij. Je hebt geen hoge priester meer. Wat heb je nu nog? En dan komt de briefschrijver en hij zegt, wacht, wij hebben ook een altaar. Dat staat ook in deze brief. Wij hebben ook een altaar van wie geen macht hebben te eten, zij die de tabernakel dienen. Want het is of Jezus, of je zoekt je houvast in je eigen verdiensten, in allerlei rituelen, in noem maar op. En wij hebben toch ook een hoge priester. Hij is de vervulling van heel dat oud-testamentische priesterschap. In hem zijn alle lijnen samengekomen. Hij heeft geroepen op Golgotha, het is volbracht. En toen scheurde het voorhangsel van de tempel en kon elke priester naar huis. Want wij hebben een priester naar de ordening van Melchizedek, priester tot in alle eeuwigheid. Hij is boven de Heere Jezus Christus. Wat doet een priester, jongens en meisjes? Wat doet een priester? Nou, heel eenvoudig, drie woorden. Een priester offert, een priester bidt en een priester zegent. Dat is de priesterlijke dienst. Offeren, bidden, zegenen. Zo ook de hoge priester. Maar als we nou eens kijken naar die hoge priester, en de jongens en de meisjes hebben vast wel eens een plaatje gezien in de Bijbelse vertelling voor jullie leeftijd, of misschien de juf, de meester op school iets laten zien, die hoge priester in die prachtige kleding. Maar als ik nou even let op, wat draagt hij op zijn borst? Wat draagt de hoge priester op zijn borst? Een borstlap met daarin de 12 stenen die verwijzen naar Israël. Hij draagt dat volk op zijn borst. En op zijn schouders, heb je het wel eens gezien, op zijn schouders 2 bijzondere stenen van Sardonyx. En daarin gegraveerd de namen van de stammen van Israël, 12. En nu de Heere Jezus Christus. Hij heeft niet een borstlap met die 12 stenen, hij draagt die 2 Sardonyx-stenen op zijn schouders, maar hij draagt heel dat volk, hij draagt zijn volk op zijn hart. En als de goede herder draagt hij het op zijn schouders. En nog iets, er moesten onder het Oude Testament elke dag offers gebracht worden. Elke dag moest de verzoening worden gedaan en uitgebeeld. Duizenden bij duizenden offers zijn gebracht. Hoeveel offers heeft de Heere Jezus gebracht? Hoeveel offers heeft de Heere Jezus gebracht? 1 offer. En dat was genoeg. Heeft de Heere Jezus dan een schaapje geofferd, een bokje geofferd? Nee, hij heeft zichzelf geofferd. Ik voor u, naar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat is de plaatsvervanging en dat is het hart van het evangelie, gemeente. Dat is de kern. De plaatsvervanging. Je hebt het evangelie begrepen als je dat erin gevonden hebt met toepassing op je eigen bestaan en leven. En zo is de Heere Jezus niet alleen priester naar de ordening van Melchizedek tot in alle eeuwigheid. Maar hij is ook het offer dat gebracht is en dat geldt tot in alle eeuwigheid. Op Golgotha is het gebeurd. Het kruiswoord, het bijna laatste kruiswoord, het is volbracht. Toen betaalde hij voor de zonde aan het kruis en dat was ook in het Oude Testament al voorzegd. Ik denk aan de grote verzoendag. Dat is een prachtig hoofdstuk om in alle rust thuis eens te lezen vandaag of deze week. Leviticus 16, de grote verzoendag, een belangrijk feest onder Israël. Hoe dan de hoge priester in eenvoudig linnen gekleed, met offerbloed het allerheiligste van de tabernakel, de tempel binnengaat. En dat bloed sprenkelt op. Het verzoendeksel, de gouden verzoendeksel van de ark van het verbond. Eerst heeft hij verzoening gedaan over eigen zonde en over die van zijn huis. En dan doet hij verzoening voor het volk. Maar nu gaat hij naar buiten toe en wat gebeurt er nu? Daar wordt een bok genomen en de hoge priester legt zijn handen op de kop van dat bokje. En zo draagt hij symbolisch de schuld van het volk over op die bok. Hoe heet die bok? De zondebok. En die wordt de woestijn ingejaagd en die zie je nooit meer terug. De schuld uws volks hebt gij uit uw boek gedaan. Hij heeft ze geworpen in de zee van eeuwige vergetelheid. Ik hoorde vroeger onze dominee wel eens zeggen, en dan staat er een bordje bij, verboden te vissen. Niet meer vissen, niet meer terughalen, want het is vergeven, er is verzoening gedaan voor al onze zonden. Maar deze, schrijft vers 24, maar deze, en dat gaat dan om de Heer Jezus Christus, Gods vinger wijst hem ons aan, dit is mijn geliefde zoon, ziet u, dit is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb, hoort hem, dit is het lam van God, zie het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Hoor en zie, zie en hoor. Op Golgotha is het gebeurd. Nee, het kruis is niet een eindpunt. Dat dachten velen. Dat dacht de Joodse raad. Nu is het uit, nu is het af, maar hij is opgestaan. Uit de dood verrezen. De Vader heeft hem opgewekt. Hij is opgestaan. En nu vervolgt de schrijver van de brief aan de Hebreeën vers 25. Waarom hij ook volkomen kan zalig maken op grond van dat volbrachte werk. Of daarom kan hij ook volkomen zalig maken. Degenen zij die door hem tot God gaan. En dat waarom of daarom, zoals in de HSV, daarom kan hij ook volkomen zalig maken. Dat legt het verband met het voorgaande, met alles wat gezegd is over deze hoge priester, wiens werk helemaal af is. En er hoeft niks meer bij en niks meer aan toegevoegd te worden. Alles wat wij erbij willen doen en denken, ik moet nog zus, ik moet nog zo, is een miskenning van het werk van deze hoge priester. Dat is wat als wij bij onszelf, gemeente, alleen maar onvolkomenheden zien. En al doen wij dan nog zo ons best. En al spannen wij ons dan nog zo in. En je zet een streep onder al die vermeende goede werken. En de slotsom is, je komt negatief uit. Omdat hij in der eeuwigheid blijft, deze kan ons volkomen zalig maken. Jezus Christus. En wat is zalig maken eigenlijk? Dat is een definitie die mij altijd is bijgebleven. In mijn eerste gemeente in Loon op Zand in Brabant waren ze zeer gehecht aan het oude catechisatieboekje van Hellenbroek. Dus moest ik uit dat catechisatieboekje van Hellenbroek catechisatie geven. In dat boekje staat de vraag, wat betekent de naam Jezus? En daar staat er zo prachtig, heel kernachtig, to the point. Zalig maken is verlossen van het grootste kwaad en brengen tot het hoogste goed. Dat is iets om over na te denken, het grootste kwaad in mijn leven. Ja, wat is nou het grootste kwaad? Die hypotheek, die zware hypotheek die als een molensteen om mijn nek hangt. Het grootste kwaad. Dat rapport met heel veel rode cijfers. Zo'n rapport heb ik ook wel eens gehad. En dan moet je naar huis toe, thuis komen. Je rapport overleggen. Het grootste kwaad. Nou, u kunt een heleboel invullen. Het grootste goed. Het grootste goed, wat je nou zo graag zou willen hebben, als ik dat nou eens zou hebben, wat zou ik dan gelukkig zijn? Die prachtige boot, Je leest op het moment van die Russische oligarchen met van die boten van een 500 miljard, 500-600 miljoen euro, alsof het niks is. Maar nooit tevreden. Het grootste kwaad is dat de zonde die instaat tussen u en jou en tussen God. En het grootste goed is dat de vrede die alle verstand te boven gaat. Het grootste kwaad. De zonde, gemeente, de Heere God vindt het onoverkomelijk erg, de zonde, want het is een aantasting van zijn heiligheid en van zijn wil. En hij stapt niet over de zonde heen. Wij stappen vaak heel gemakkelijk over de zonde heen. Nou ja, ze doen het allemaal. En je moet het nou ook weer niet zo pietlutterig allemaal gaan nemen. Maar de Heere is rechtvaardig en hij is heilig. En beseffen en begrijpen wij nog echt wat dat betekent. Zeg dan ook niet te snel, ja, maar God is ook liefde, zeker. Maar om en door dat offer van de Heere Jezus Christus betoont hij zijn liefde. En als nou je zonde niet het grootste probleem in je leven is geworden, ja, heb je dan ook wel echt een probleem? En heb je dan het evangelie begrepen? En heb je dan de Heere Jezus Christus nodig gekregen? Is het ons om God te doen geworden? Onze catechisme stelt de vraag waarom Gods zoon Jezus genoemd wordt. Antwoord: omdat hij ons zalig maakt en ons van al onze zonden verlost. Omdat hij ons zalig maakt, ik ben rampzalig in mijzelf, en ons van al onze zonden verlost. Dus niet van een heleboel, niet van 99%, maar van al onze zonden ons verlost. Doordat hij op Golgotha aan dat kruis wilde hangen. En zich wilde laten verteren in de gloed van Gods toren over de zonde. En daarop Golgotha werd hij ook verteerd in de gloed van zijn eigen liefde. Ik voor u. Nou, misschien kent iemand dat boek. Ongetwijfeld zullen er misschien wel heel veel mensen vanmorgen zijn die dat boek van Louis Couperus kennen, wel eens gelezen hebben, De Kleine Zielen. Maar de wereld is vol, gemeente, vooral van verloren zielen. En dat is de nasleep van Adams val in het paradijs. En wat doen nou die verloren zielen? Die willen die leegte vullen, die leegte, die schreeuwende leegte compenseren. Dat verlies van God. Denkt u maar aan de gelijkenis in Lucas 15, jongens en meisjes, de verloren zoon. De jongste zoon die wegging uit het huis van vader en zei, het is me allemaal veel te bekrompen en te benauwd hier. En elke dag uit de Bijbel lezen en zondags naar de kerk en naar de catechisatie. Ik wil weg. Ik moet ruimte hebben. En hij ging en hij zocht de ruimte, maar hij vond niet wat hij zocht. En dan komt hij straks op hangende pootjes terug bij de vader. En heeft zich voorgenomen te belijden, ik heb gezondigd tegen u en tegen de hemel en ik ben niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Hij komt er niet eens aan toe. Want vader kent het hart van zijn kind en ziet hem van verre en raakt met innige blijdschap vervuld. De zoon komt weer thuis. De verloren zoon komt weer thuis. Want hij is erachter gekomen dat die lege ziel met niets en niemand te vervullen is dan alleen met de liefde van de Vader. Troost mijn ziel in haar geween en zeg, ik ben uw heil alleen. Een van onze nadere reformatoren, periode 1600-1750, dominee Smijtengeld, die in Middelburg lange tijd heeft gestaan, die schrijft ergens in zijn catechismus, die nog steeds uitgegeven en gelezen wordt. En dan schrijft Smijtengeld dat driekante hart van ons, dat is niet te vullen met de ronde wereld. Dat is alleen maar te vullen met de drie enige God. Nou, zoiets zei ook Augustinus ver voor hem. Ons hart, wij zijn tot u geschapen en onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u, o God. Want daar komt je hart tot rust, daar kom ik tot rust. Ja, wat is dat hart leeg als God erin niet in woont. En een zegen als je daarachter komt en God moet gaan zoeken. En dan is er ook de belofte, de Bijbel staat vol met belofte, ook voor zoekers die mij zoekt, die zal mij vinden, klopt en u zal worden opengedaan. Beloften van God. Gemeente, de woorden van onze tekst die volkomen kan zalig maken, wordt door de King James Bible, het is altijd goed, hè, en mooi, ontdekkend, verrijkend ook als je verschillende Bijbelvertalingen naast elkaar legt. Op de beleidenscategorisatie doen we dat nog wel eens. En dan vraag ik zo aan de jongeren, wat vind je nou eigenlijk de duidelijkste vertaling? En waarin zitten nou de verschillen? Nou goed, de King James Bijbel vertaalt onze tekst, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. Hij kan zalig maken to the uttermost, hè? Volkomen to the uttermost. Het gaat oh zo ver to the uttermost. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Wij kunnen zijn handen van ons afslaan, dat gebeurde in Nazareth, waar hij geen krachten kon doen vanwege hun ongeloof, dat kan dus ook. En wij worden ervoor gewaarschuwd om de geest van God niet tegen te staan, om de geest van God niet uit te blussen en te bedroeven. Maar dat doet niets af van wat hier staat, dat hij volkomen zalig maken kan die door hem tot God gaan. Je kunt zo diep niet zijn weggezonken. Of zijn handen kunnen er reddend bij. Denkt u maar aan Saulus van Tarsen. De latere Paulus, wiens handen dropen van het bloed van christenen. Want Saulus was een christenvervolger. En hij dacht daarmee God een dienst te bewijzen. Het ging om de zuivere kerk. En die zuivere kerk en die zuivere leer en die zuivere godsdienst was in gevaar. Tot Damascus. En dat God hem de voet dwars zet. En daar gaat hij uit dat zadel van eigen gerechtigheid. En hij ligt in stof voor de Heer Jezus. Mij, de grootste van de zondaren, is genade gegeven. Ik zei een tijdje terug ergens in de preek en in een ander verband. Gemeente, gelooft u dat ook Poetin nog bekeerd kan worden? Later belde mij iemand op en zei, dominee, dat zei u wel, maar Poetin, die heeft zoveel kwaad verricht, die kan niet bekeerd worden. Dat kan echt niet. Dat kan echt niet. En bid er nou ook maar niet meer om, want die man is een verschrikkelijke schurk, dat is ook zo. Maar dat hij niet bekeerd zou kunnen worden, en dat je er niet om moet bidden. En daarom vond ik het ook zo mooi dat dominee Winokratzki, ik heb hem 2 keer ontmoet, hij is nu in Nederland, uit Izmir. Dominee Winokratzki, in zijn hoge leeftijd, zei de afgelopen week, ik bid elke dag om de bekering van Poetin, want dan stopt de oorlog en wordt het allemaal anders. Nou, met zo'n zaligmaker als Jezus kun je bijna niet verloren gaan. Dat zei dominee Tucker wel eens. Je kunt toch bijna niet verloren gaan met een zaligmaker als de Heer Jezus. Nou, op de bange vraag van een gevangenisdirecteur in Filippi wat hij moet doen om zalig te worden, zegt Paulus, geloof in de Heer Jezus en je bent behouden. Iemand zei tegen mij, dominee, vandaag de dag de dominees, ja jullie dominees... Je bent zo snel bij de Heere Jezus. Kun je te snel bij de Heere Jezus zijn? Kun je te snel bij de Heere Jezus zijn? Ja, maar ik bedoel dat recht van God, hè? Dat recht van God, daar hoor je zo weinig meer van op de preekstoel. Het recht van God. Jazeker. Het recht van God, laten we daar dan eens over hebben. Wat is het recht van God? Wat is het recht van God? Dat u, dat jij, dat ik hem volkomen gehoorzamen. En dat u en jij en ik hem dienen zoals hij gediend wil worden. Hij heeft een volkomen recht op mij. Het recht van God. Nou gemeente, hoe staat het met dat recht van God in u en jouw leven? Paulus die schrijft in Romeinen 3, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand verstandig dat die God zoekt, ook niet één. En dat gaat zo nog een poosje door. Opdat we onszelf maar zouden leren kennen. En dan blijft er niet anders over dan de vluchtweg naar de Heer Jezus Christus. Want geloof is in zijn wezen toch altijd een toevluchtnemend geloof. Een geloof dat de Heer Jezus aangrijpt als een volkomen zaligmaker. Begrijp je dan waarom Paulus helemaal in een gloria stemming raakt als hij schrijft over de Heer Jezus en over Gods genade? En zo ook Johannes. Johannes in zijn zendbrief, wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Nou, in Christus heeft God gerekend op zondaren van het ergste kaliber. En in hem de deur tot de zaligheid opengezet. Het duizelt je toch compleet. Als je het op je in laat werken dat hij een volkomen verzoening is. Voor al mijn zonden. Ook die gedachtenzonden. Die zonden die opburren zelfs als ik uit de Bijbel zit te lezen. Tot misschien wel onder het gebed doet dat hart van mij. Maar God is meer dan ons hart. Een volkomen verzoening voor al onze zonden. Onze armoede en ellende staan hem niet in de weg. Maar laat het dan gemeente ook nooit van u, mij en jou gezegd hoeven te zijn. Je wilt tot mij niet komen. Je wilde niet komen opdat je het leven en de overvloed zou hebben. Nou, er zijn mensen die zeggen, ja, wat doet het er ook allemaal toe? Het maakt toch niet uit of je moslim bent, of dat je boeddhist bent, of dat je christen bent. Komt allemaal wel goed. Komt allemaal wel goed. Want God is een God van liefde. Ja, wacht. Waar baseer je dat nou allemaal op, dat het wel goed komt? Want in het evangelie staat dat er toch maar één weg is tot God en één weg is tot de vrede. En dat er maar één deur is tot de zaligheid, Jezus Christus en die gekruisigd. Maar die deur is wijd genoeg om de grootste van de zondaren te ontvangen. Gemeente, buiten de Heere Jezus Christus heeft God nooit één ziel zalig verklaard. Maar er is ook geen mens door hem afgewezen die door Christus tot God gaat. Allen worden genodigd zonder uitzondering, want het is het aanbod van genade. En wie komen er? Armen en kreupelen en blinden en melaatsen en zondaren en schuldigen. Want zo'n hoge priester hebben wij nou precies nodig, zegt onze tekst. En dan het vervolg, vers 26, over die hoge priester, zodanig een hoge priester betaamt ons, die heilig is, die volmaakt is, en die volkomen gehoorzaam is aan zijn vader, en die zonder bedrog is, en die onbedorven is, die geen zonde doet en geen zonde gedaan heeft, en die hoog verheven is boven al het geschapene, zo'n hoge priester hebben wij nodig. Hier is hij. Want hij maakt volkomen zalig die door hem tot God gaan. Puriteinse dominee Richard Baxter, die schrijft bij deze tekst, en ik vulde hier mijn eigen naam in. Hij maakt volkomen zalig Richard Baxter die door hem Christus tot God gaat. Schreef ook Luther trouwens, hè. Op meer teksten doet Luther dat. Hij zegt, vul je eigen naam maar in. Hij maakt zalig Maarten Luther die door de Heer Jezus tot God gaat. En tot slot. Hij leeft voor altijd om voor de zijnen te bidden. Hij leeft. Hij leeft. Want het is Pasen geweest. Of beter gezegd, Pasen geworden. En Christus is nu in de heerlijkheid van de Vader. Maar het is niet uit het oog, het is niet uit het hart. Want ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van deze wereld. En ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En wij hebben, schrijft Johannes, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige die een volkomen verzoening is voor al onze zonden. Een voorspraak. Paulus schrijft, die leeft om voor ons te bidden. Bidden, kinderen van God, dan niet. Ja, natuurlijk. Dat weet u hopelijk uit eigen leven maar al te goed. Dat je het gebed onmogelijk zou kunnen missen. Maar je weet ook, wij bidden niet zoals het behoort. En dat doet pijn. Want mijn zonde is, mijn gebed is vaak nog zo onvolkomen. En zo met zonde besmeurd en bevlekt. Wat een troost om dan een biddende hoge priester te hebben. Ook als je niet meer bidden kunt. Als je misschien je verstand aan het verliezen bent of verloren bent. Een proces van dementie. Een biddende hoge priester. Hebben jullie wel eens horen bidden? Jonge mensen, ouderen. Nou, aan het kruis. Te midden van die joelende menigte. Als u dan de Zoon van God bent. Kom van dat kruis af en we zullen geloven. Hij is Elia. Spotters, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En in Johannes 17, daar horen bidden om de eenheid en de bewaring van zijn kerk. Maar ook dit, hij neemt al die schamele gebeden van ons, en hoe schamel kan mijn gebed bij tijden niet zijn, hij neemt ze in zijn hand en hij reinigt ze, maakt ze volmaakt, zodat ze lieflijk zijn voor de Vader. Gemeente, een kind vroeg eens een keer, maar hoe kan nou God al die miljoenen gebeden, die elke dag tot hem gezonden worden, ontcijferen? Nou, laat dat maar aan hem over. Hij is zo groot, veel groter dan we ons kunnen voorstellen. Een biddende hoge priester. En vroeger in de tijd van het Oude Testament, als de priester bezig was in het heilige, bij het reukofferaltaar, daar stonden de mensen buiten wachtend op de priester totdat hij de zegen op het volk zou leggen. Net als Zacharias, weet u wel. En dan stonden de mensen daar buiten en dan hoorden ze dat de priester bezig was voor hen. Hoe hoorden ze dat? Aan het rammelen van die, aan het klinkelen van die belletjes aan de zoom van zijn kleed. Nou, zo is de Heer Jezus Christus altijd bezig voor zijn gelovigen. Hij heeft gezegd tegen Petrus met het oog op de verzoeking die over hem komen zou. De Satan heeft zeer begeerd u te ziften als de tarwe. Ook vandaag, gemeente, de invloed van moderne media, echt. Heel die digitalisering, alles wat op je afkomt. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Midden in de felste verzoekingen heb ik een hoge priester. Zie omhoog, let op hem. Verkeer maar veel bij het kruis van Christus, want dat bewaart je voor heel veel kwaad, zonde en verleiding. Zijn werk op aarde is volbracht. Maar hij gaat door met zijn werk in de hemel. Als een kind van God sterft, en ik heb dat vroeger heel wat keren horen zeggen, een bidder minder. Maar als de Heer Jezus sterft, geen bidder minder, want hij leeft. Hij is aan de rechterhand van de Vader, hij bidt en hij pleit voor de zijnen. Tot slot, gemeente, zijn wij geredde mensen. En als iemand, en je weet het zelf wel, of je de Heer Jezus echt lief hebt, hebt gij mij lief? Vraag van Petrus, aan Petrus, ook de vraag aan u, heb je mij lief? Je weet het zelf, het antwoord. Hij staat aan de deur en hij klopt aan uw en jouw deur om binnengelaten te worden. En hij gaat met zijn genade, we hebben het gehoord vanuit de King James, hij gaat met zijn genade tot de uttermost, dat wil zeggen tot de grenzen. Want er is wel een grens. Ik kom aan de grens van mijn leven. We hadden het er even in de consistorie over, broeder van Adam en ik. Hoe hard het leven gaat, hoe snel het leven gaat. Ik ben 67. Maar als je terugkijkt, het is een kippeneindje. Het gaat zo snel. En bij het ouder worden gaat het steeds sneller. En je weet niet eens of je oud wordt. Je kunt een ongeval krijgen, een ziekte krijgen. Je kunt, weet ik wat, allemaal overkomen. En dan sta je aan de grens van je leven. En ik behoor tot een generatie die opgevoed is nog een beetje met Johannes de Heerbundel. Is uw paspoort getekend door het bloed van de Heere Jezus. Nog wacht hij, nog wekt hij. En nog is er raad. Sta op uit de doden, het is spoedig te laat. Hij die volkomen zalig maakt, hen die door hem tot God gaan. En vergeet niet je eigen naam in te vullen, zoals Baxter en Luther. Jezus werk is het enige fundament van mijn zaligheid, maar ook de enige troost in leven en in sterven. Amen. We gaan zingen Psalm 31, het 15e vers. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. 15e vers van Psalm 31. Laten wij gemeente samen danken en bidden. Wat hebben wij veel om voor te danken, Heere, zowel in materieel opzicht als ook in geestelijk opzicht. Want u loopt ons van zondag, ja van dag tot dag achterna met uw woord. En met uw genade en met uw liefde, ontferming en barmhartigheid. En wie in het geloof mag, door het geloof mag leven, die weet zich van dag tot dag door u geleid en gedragen. En dat maakt ons dan ook wel heel klein voor het aangezicht van u. Daar willen wij ook vanmorgen, Heere, niet anders dan roemen in de vrije gunst die eeuwig u bewoog. Dan zeggen we u dank voor al uw goedheid, zorg en trouw. Ook vanmorgen hebt u de deur wijd opengezet. En dringend genodigd kwam je nog niet. Kom toch. Want die mij zoekt, die zal mij vinden. Wij zoeken zo vaak op een verkeerde plaats, Heere. Leid ons ook daarin om aan uw voeten neer te zinken, in het geloof te omhelzen en toe te eigenen wat reeds in de doop, toen we als zuigeling de kerk werden binnengedragen, op onze naam is gezet. Vergeef wat niet was zoals het moest zijn in spreken, luisteren, niet zeggen, niet luisteren. Maar achtervolg het uwe met uw rijke zegen. En geef ons ook, Heere, verlangend vanavond opnieuw te mogen samen zijn rondom het geopend woord, met een hongerig en een dorstig hart, dat alleen met u te verzadigen is. Wij vragen en bidden u dat in Jezus' naam. Amen. De slotzang is Psalm 26, daarvan het 11e en het 12e vers. Maar ik ben oprecht verlost aan uw knecht van het ongeval dat hem genaakt, dat hem nadert. 12e, nu stap ik rustig aan, ik betreed een effenbaan. En wat er volgt in 11 en 12 van Psalm 26. Gemeente hier en thuis, verhef uw harten al biddende tot God en ontvang de zegen die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u. Amen. Mm-hmm.